Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staan. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom. 1 en 2 van Psalm 1.
Thank you.
twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing kunt u vinden in het Heilig Evangelie. Naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 21, de versen 18 tot en met 22. En de tweede in het Oude Testament en wel Hosea 14. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En zingen het 10e vers van Psalm 51. Dan vindt ge in ons offeranderlust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Dan zal het altaar de varren gans verteren. Varren, dat zijn jonge koeien. Dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust. Dus het 10e vers van Psalm 51 na Matteüs 21, de versen 18 tot en met 22, Hosea 14 en de 12 artikelen.
En des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem. En ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelve dan alleenlijk bladeren. En zeide tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde te stond. En de discipelen dat ziende, verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo te stond verdord? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeidet, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Dan gaan we verder bij Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot den Heere, zeg tot hem. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen. Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. O, uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want de Heere wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 24. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie, zondag 24, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet dat God ons nochtans dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. Dienenswaardig God, want daar bent u, Heere. U hebt ons geschapen en u verzorgt ons van alle goed. U geeft ons uw woord, u laat ons leven. Heere, u bent het zo waard om gediend en gevreesd te worden. En ach Heere, nu we deze middag ook stil zullen staan bij de plaats van de goede werken, geef toch dat wij dan ook mogen zien dat die eis van u zo billijk is. Wat Johannes de Doper ook tegen zijn hoorders zei, brengt dan voort vruchten der bekering waardig. Dat dat ook een liefde eis is. Maar Heere, zolang wij nog niet uw liefde in ons hart hebben, kunnen wij geen wederliefde schenken. En daarom smeken we van u, stort toch uw liefde uit in ons hart, opdat wij door de liefde van u een verbroken en verslagen hart mogen krijgen. Voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing. Want als uw liefde in ons hart gaat branden, dan zal dat harde hart versmelten. Dan zal dat een vlezen hart worden. En dan lezen wij de belofte in Ezechiël 36. En dan zal ik maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En dat gij mijn wetten zult doen. Want dat is uw werk, o Heere. En wij smeken u daarom of gij dat in het midden van onze gemeente veelvuldig, ja, bij allen wilt geven. Zodat wij het mogen verstaan wat de dichter zingt. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroot. En dat wij dan ook mogen beleven wat Psalm 25 beleidt. Dat de paden des Heren goedertierenheid en waarheid zijn. Welke wegen u dan ook houdt met uw kerk. Want uw kerk bevindt zich hier in een jammerdal, zo beleidt onze catechismus. Maar dat in dit jammerdal uw voorzienige hand gevoeld mag worden. En dat uit die hand ook geleefd mag worden. En wat is dat toch een goed leven. Om in afhankelijkheid opziend naar u, o Heere, te leven uit uw hand. En dat stap voor stap, zodat wij mogen beoefenen wat de dichter zingt. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En tegelijkertijd de bede wil mij voor struikelen bevrijden, en ga mij met uw heilicht voor. Want Heere, uw kerk heeft een strijd op aarde. De strijd tegen de inwonende verdorvenheden, die onverbeterlijk zijn en onbekeerlijk zijn, die aan deze kant zullen sterven. En wij bidden u of gij dat ook wilt doen. En dat zij telkens waakzaam mogen zijn. Zoals u, Heer Jezus, uw discipelen ook toe aangespoord hebt in de hof van Gethsemane. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En dat betekent toch ziende op u. Op die worstelende Christus daar in Gethsemane, hoe hij er gewaakt heeft voor zijn kerk en wakker bleef voor zijn kerk en niet ging slapen. Als de borg die volkomen het werk zou volbrengen dat hem van de Vader was opgelegd. En dat terwijl uw kerk ging slapen. En dan kent u de zwakheden ook van uw kerk. En wij bidden u of gij ons daarin te hulp wil komen. En ons wil sterken op de levensweg. En wij bidden u of u ook met hen wil zijn die u nog niet vrezen. O Heere, wilt gij hen toch afbrengen van alles van wat ze van zichzelf verwachten. Dat is juist op godsdienstig terrein zo'n groot gevaar. Dat wij steunen op onze goede werken. Maar wilt u ons eraan ontdekken wat wij ook deze middag hopen te bepreken. Dat het waar is wat u, o Heere Jezus, tegen die vijgenboom zei. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar dat het waar wordt wanneer gij ingrijpt. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heere, dat wij toch ons niet zullen stoten aan die boodschap. Maar dat wij eronder zullen gaan buigen. En dat we in verootmoediging gaan smeken om uw genade. Want er is genade genoeg. En geef toch dat we dat ook mogen zien. Dat er veel ruimte is. Ja, oneindig veel ruimte voor een grote zondaar. Om gewassen en gereinigd te worden in dat dierbare bloed van Christus. Heere, laat dat bloed nog eens druppen van de kansel. Juist in deze lijdenstijd door de bediening der verzoening. Opdat arme zondaren ook dat bloed nodig leren krijgen voor eigen hart en leven. We bidden u voor degenen die zo aangevochten en bestreden zijn. Die bekommerd over de aarde gaan. Die geen doorbrekend licht kennen voor wie alles zo donker is. En waar de Satan tegen zegt, gij hebt geen heil bij God. Wij bidden u voor hen of gij toch het donker op wil doen klaren. En of gij doorbrekend licht wil geven. Of gij uzelf aan hen wilt openbaren, Heere Jezus, door uw woord. En dat krachtig, zodat de nevels opgetrokken zullen worden. En dat het vergezeld mag gaan met het geloof. Opdat zij met een schreeuw des harten gelijk de vader van de maanzieke knaap zullen uitroepen. Heere, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid toch te hulp. En wij bidden u of gij met hen wil zijn die bijzondere noden hebben in de gemeente. Die daarover lopen te tobben. Wilt gij toch geven dat zij mogen verstaan wat uw woord ook zegt. Om niet al te zeer bezorgd te zijn. En niet al te zeer bekommerd te zijn. Maar om te beoefenen om al uw bekommernissen op hem te werpen. In de wetenschap dat gij zorgen wilt of dat gij zorgen zult, dat gij zorgt. En geef dat dat ook mag indalen in het hart. Zodat er rust en overgave en stilte mag zijn. We bidden nogmaals voor de familie Boer. Onze broeder ligt op sterven. En sterven is God ontmoeten. En wat is dat toch een ontzaglijke zaak. En wij smeken om uw genade. Heere, wilt gij zijn borg zijn, wilt gij tussentreden. Ontfermt u zich toch over hem. Gedenk de familie die bij hem waakt. Wilt u hen sterken. Heere, wij bidden u voor allen die bijzondere noden hebben in het midden der gemeente. Sterk en ondersteun ons toch en help ons ook in het ambtelijk werk. Ondersteun ook de broeders kerkraad. Ook de broeders die weer herkozen zijn. Heere, wilt gij hem moed en krachten geven. En doen zien op die grote ambtsdrager der kerk. Heere, geef toch dat we gedragen mogen worden. Ook door het gebed der gemeente. Zoals we dat afgelopen woensdagochtend ook gehoord hebben. Dat er een gedurig gebed opklom. Tot God in de hemel. Voor Petrus. Heere, geef toch dat er zulke bidders in ons midden mogen zijn. Want dat is een gebed des geloofs. En dat zal verhoord worden. Zo dragen we ook het werk aan u op. Het ambtelijke werk. Wilt u het zegenen. Het werk van de zondagsschool en van de jeugdverenigingen en de catechisaties. En ook op school, wees met alle leerkrachten en de besturen, zegen dat werk. Laat het toch ook een planting Gods zijn. Heere, gedenk de overheden, wereldwijd, landelijk, provinciaal en hier plaatselijk. Zegen hen ons ten goede. Bescherm uw kerk op aarde, al uw dienstknechten. Zegen het werk van broeder van Luttinghuizen in Gent. En wilt gij met de vervolgde en verdrukte kerk zijn. Bescherm ze en sterk ze. Denk aan uw volk Israël. Heere, bekeer ze toch tot u. We bidden u dit alles, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, Psalm 115, de versen 1, 2, 6 en 7. En de zondagavondcatechisatie gaat vanavond over Jacobus 4, vanaf vers 11 tot en met Jacobus 5, vers 6. En we zingen nu Psalm 115, vers 1, 2, 6 en 7. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 92, het 8e vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Het 8e vers van Psalm 92, na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, wanneer dit onderwerp aan de orde is tijdens catechisatie, dan is dat altijd toch een onderwerp wat een beetje moeilijk te verkroppen is. Omdat het gaat over goede werken. En ik probeer dan ook de catechisanten altijd uit te lokken of een mens ook goede werken kan doen. En ja, dan komen er best wel antwoorden uiteraard. Kijk, als iemand bijvoorbeeld zijn baan opzegt en zegt ik ga vrijwilligerswerk doen in Kenia, in een weeshuis. En dat doe ik zonder dat ik er betaald voor word. En ja, ik heb me een jaar beschikbaar gesteld daarvoor. Ik heb mijn eigen reiskosten verzameld en betaald. En zo wil ik dan het hele jaar me gratis beschikbaar stellen voor dat weeshuis. Ja, dan is dat natuurlijk een goed werk. En toch, als je dan vervolgens door gaat vragen, en dat geldt natuurlijk ook voor ons, dat je dan zegt, zou God het ook goed vinden? Dan moeten we eerlijk zijn dat dat bij mij tenminste wel wat ergernis gaat opwekken, zo'n vraag. Want ja, waarom niet? Waarom zou God dat niet goed vinden? En dan is er altijd wel een slimme catechisant die dan zegt, ja dominee, dat komt omdat een mens het doet. En dan zeg ik, nou waarom dan? Wat bedoel je daarmee? Omdat wij altijd zondig blijven. Ook wanneer iemand bekeerd is. En dat bederft dat werk. En dat is voor ons moeilijk te verkroppen. Nog moeilijker is het wanneer onze goede werken afgepakt worden. Zeker als het gaat om hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. En als dan onze goede werken afgenomen worden onder de prediking, dan moet u maar eens opletten hoe u van binnen reageert. Want diep in ons hart zijn we allemaal een fariseer, een rijke jongeling die het liefste een compliment wil hebben, hoe goed wij het allemaal doen. En als dat dan afgenomen wordt, als dat dan helemaal niet meetelt in het stuk van de rechtvaardigmaking, ja, dan moet je echt voor ingewonnen. Dat weet ik ook in mijn eigen leven, dat je daar echt voor ingewonnen moet worden. En ik hoop dat dat gebeuren mag door de prediking van het woord van God. Als we luisteren naar hoe ligt dat dan precies, die verhouding, de rechtvaardigmaking en de goede werken. Dat schrijven we boven de prediking. Daar gaat het over in zondag 24. Over die verhouding, weet u wel. De rechtvaardigmaking en de goede werken. En dan twee gedachten die ontlenen we aan de beide schriftlezingen. De eerste gedachte, dat is, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is onze eerste gedachte. Ontleend aan Matteüs 21. En de tweede gedachte is, uw vrucht is uit mij gevonden. En dat ontleen ik dan aan Hosea 14. Uit u, Barendrecht, dominee Visser, geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is heel wat als dat tegen je gezegd wordt. Jongens en meisjes, daar loopt de Heere Jezus en hij ziet een prachtige vijgenboom met hele grote groene bladeren. En de Heere Jezus heeft honger. En hij denkt, ik zal eens kijken tussen die prachtige groene vijgenboom of tussen die bladeren er ook vruchten te vinden zijn. En hij kijkt tussen die bladeren en nergens vindt hij zo'n heerlijke vijg. Geen vrucht. En wat doet de Heere Jezus dan? Dan gaat hij een oordeel uitspreken over die vijgenboom. Dan zegt hij tegen die vijgenboom: uit u, vijgenboom, geen vrucht meer in der eeuwigheid. En die vijgenboom, die verdort terstond. Er blijft helemaal niks van over van die vijgenboom. Dat is natuurlijk op dat moment een heel groot wonder. Maar een aangrijpende prediking. Voor die discipelen ook. Dan gaat de Heer Jezus daarna spreken over wat het geloof vermag. Maar het gaat mij eventjes om dat beeld. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met die woorden? En wie bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met die woorden? Nu, de Heer Jezus bedoelt daarmee Israël. Israël kenmerkte zich in de dagen van de Heer Jezus als een volk dat lijkt op die vijgenboom, jongens en meisjes. Zo uit de verte een prachtige mooie boom met mooie grote groene bladeren. En zo was het in de dagen, in de omwandeling van de Heer Jezus ook. En dan bedoel ik op godsdienstig terrein. De prachtige tempel van Herodes, die Herodes gerestaureerd had. Die stak boven alles uit. En de priesters die daar dienst deden. En het volk dat dagelijks de offers bracht. Ja, gemeente, er mankeerde echt helemaal niets aan de uitwendige godsdienst. Er waren vele rabbies, schriftgeleerden en fariseeën die het volk onderwezen. De godsdienst werd heel streng betracht in de dagen van de Heer Jezus. En in die dagen kwam de Messias. En ze hadden echt een Messiasverwachting. Daar werd ook over gesproken en daar hadden ze ook een beeld van. Maar toen de Messias kwam, toen aanvaarden ze hem niet. Dat weten wij. Ze hadden hem eigenlijk niet nodig zoals hij zich openbaarde. Zo hadden ze de Messias niet voorgesteld als iemand die omging met tollenaren en met zondaren. En die telkens sprak over dat hij gekomen was om juist zulke mensen op te zoeken en zalig te maken. Nee, zo'n Messias hadden ze niet nodig. En de Heer Jezus die wil dat tonen aan de hand van dat ingrijpen bij die vijgenboom. En daar bedoelt hij dus Israël mee. Israël met haar uitwendige godsdienst. De Heer Jezus stelde dat aan de kaak, ook aan de hand van de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Die gelijkenis wordt immers ingeleid met de woorden van dat hij sprak tot hen die meenden bij zichzelf een zak met goede werken te hebben. Die meenden bij zichzelf rechtvaardig te zijn. En toen sprak hij die gelijkenis van die fariseer die een optelsommetje maakte van al zijn goede werken voor het aangezicht van God. En dat God als het ware zou zeggen: nou bedankt meneer de fariseer voor zoveel goede prestaties die u geleverd hebt hier in de tempel. En dat die tollenaar er eigenlijk uitgeschopt zou worden. Want ja, dat was een oplichter. Dat was een soort NSB'er. Maar dat die juist gerechtvaardigd naar huis ging. Meer dan degene die dacht dat hij rechtvaardig was voor God. Dat is een geheim gemeente. Dat geleerd wordt op de school van de Heilige Geest. Wat de Heer Jezus zegt tegen die vijgenboom uit u, gemeente van Barendrecht, dominee Visser. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Heb je het geleerd op de school van de ontdekking? Heb je nou echt ook al verstaan wat we tot nu toe voortdurend gepredikt hebben in onze catechismus? Niet uit de werken, maar alleen door het geloof in de verdiensten van Christus ben ik rechtvaardig voor God. Ja, uit u geen vrucht in der eeuwigheid, dat is een oordeel. Want de Heer Jezus heeft er wel recht op. Hij mag er echt naar zoeken. Hij mag er echt naar vragen. Zoals hij zocht bij die vijgenboom. Zoals hij zocht bij Israël. Zoals hij zoekt bij u. Of er ook echt vruchten zijn der bekering waardig. Maar we zijn immers goed en naar Gods evenbeeld geschapen. We zijn als een vruchtbare boom geschapen in het paradijs. Maar na de zondeval brengen we niet meer voort dan groene bladeren die misschien wel op afstand heel mooi lijken. En dat is het gevaar juist om als kerkmens ook zo je tentoon te spreiden en eigenlijk die vruchteloosheid, die goddeloosheid daarmee te verbergen. Zodat het op afstand allemaal aardig netjes lijkt. Maar wat is het toch profijtelijk, gemeente, wanneer wij dat gaan beleven in ons leven. Als een doorleefde waarheid. En niet alleen maar in het begin. Wanneer de Heere je stilzet op de levensweg. Of dat nu in de wereld is of in de godsdienst. Maar dat maakt in principe niets uit, gemeente. Een mens moet stilgezet worden. En zijn blinde ogen moeten daarvoor geopend worden. Wie hij is in zichzelf voor het alwetend oog van God. En dat niet alleen in het begin, maar ook hoe langer, hoe meer. Waar moet hij dan aan ontdekt worden? Dat die goede werken niet in tel zijn in het stuk van de rechtvaardigmaking. Hij krijgt immers met de vraag van doen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Daar krijgt hij mee van doen. Als hij door God stilgezet wordt. Hoe zal ik dat moeten doen? Dat is het eerste wat bij een mens naar boven borrelt, hoor. Hoe zal ik dat moeten doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe komt dat? Dat komt omdat hij blind is voor de genade van God. Omdat hij blind is voor het genadeverbond. En omdat hij altijd nog weer opkomt uit werken, werken, doen. Wat moet ik doen om zo aangenaam te worden voor God? En zo door die goede werken misschien wel langzamerhand op te knappen en zo voor God aangenaam te zijn, aangenomen te worden voor God. Ja, maar dominee, wacht nou eens even, er staat toch in Jacobus 2 vers 21 dat van Abraham ook gezegd wordt, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd? Ja, als je dat zo oppervlakkig leest, dan denk je, nou ja, Jacobus die wil toch wel een beetje tegen Paulus ingaan. En Luther heeft het letterlijk gezegd, wij zullen met Jacobus de kachel aanmaken. Die was niet zo erg voor de Jacobusbrief. Omdat Jacobus nogal een man was die aanzette tot doen en laten. Maar we zullen straks wel zien hoe Jacobus dat bedoeld heeft. Het luistert zeer nauw, gemeente. Als het gaat om dit punt. Als het gaat om de plaats van de goede werken in de rechtvaardigmaking. Dat luistert heel nauw. Dat heeft alles te maken met de mensvisie. Wat is dat, dominee? Nou, als je nou solliciteert voor juffrouw, dan zal een goed bestuur zeggen, wat is je mensvisie? Dan moet er natuurlijk niet een groot vraagteken boven je hoofd komen, dat je denkt, wat moet ik daar nou toch op zeggen? Wat is mijn mensvisie? Ja, nee, dat moet je wel weten. Ik heb wel eens een keer iemand geadviseerd die dat aan mij vroeg, dominee, wat moet ik dan zeggen? Ik zeg, dan moet je maar aan Genesis 1 tot en met 3 denken. De mens is geschapen, de mens is gevallen en de mens moet weer bekeerd worden. Dat is de mensvisie, de Bijbelse mensvisie. Kijk, en als het gaat om het punt van de goede werken. Welk punt uit de Bijbel komt dan naar voren? En dat is voor ons niet zo aangenaam hoor, wat ik nu zeg. Dat is het punt van de totale verdorvenheid van de mens. Staan we erachter, gemeente? Is dat een leer waar we achter staan? Wees nou eens eerlijk. Ja, dat moet je beleven. Je kunt natuurlijk wel rechtzinnig zeggen, ja, dat is de Bijbelse leer, de totale verdorvenheid van de mens. Maar dan gaat de Heilige Geest je wel leren hoor, op de school van de genade. Maar dat gelooft de mens van nature niet. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ja, en dan daartegenover de eis van onze catechismus. Kijk eventjes mee met mij. Wat plaatst onze catechismus tegenover de totale verdorvenheid van de mens? Nou, er staat in het antwoord dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Nou, dat is nogal wat, hè? Dus, als je dan komt met je goede werken, dan moeten ze wel in overeenstemming zijn met de gerechtigheid van God, die voor het gericht Gods bestaan kan. En die in alle stukken gelijkvormig zijn met de heilige wet van God. 100% moeten ze in overeenstemming zijn met Gods eis. En plaats daar dan tegenover de totale verdorvenheid van de mens. Ook na ontvangen genade, die inwonende verdorvenheden en zonden van de mens. Dan voel je toch wel aan, gemeente, dat onze goede werken echt niet mee kunnen tellen in het stuk van de rechtvaardigmaking. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou, wanneer een mens stilgezet wordt, dan gaat hij zeggen, ik ga de Heere dienen. Een wijze oude dominee, die hoorde dat een keertje ook iemand zeggen, die echt van harte dat zei. En toen zei die oude dominee, jongen, ga je gang. Want hij merkte wel aan die jongen dat er op dat moment niet direct plaats was voor de gedachte van, dat kun jij niet. Hij zette zijn beste beentje voor. Maar die dominee die zei er wel achteraan, die zegt, en ik hoop dat je je dood werkt. Ja, daar snapte de jongen natuurlijk helemaal niks van. En misschien ergert u zich daaraan. Maar ja, die oude dominee die had wel gelijk. Want daar komt de mens achter in zijn leven. Dat hij niets kan en niets heeft om voor God te kunnen bestaan. En je moet echt niet denken dat als iemand stilgezet is en aanvankelijk ontdekt is aan zijn zonde, dat hij niet bidt om de vergeving van zonden. Dat doet hij wel. Dat hoort zo. Hij zucht, hij roept ook. Wees bij zondaar genadig. Hij zegt ook, daarachteraan aan het eind van zijn gebed om Jezus wil, maar hij verstaat de diepte daar niet van. Dat om Jezus wil, dat het daar om gaat. Want we zijn zo rooms als het maar kan, wij gaan om met God en wij gaan om met de verdiensten van Christus, alsof het een aanvulling is op datgene wat we zelf inmiddels al allemaal aan het doen zijn. Ja, want dat ga je wel doen hoor. Ja, dan ga je echt aan het opruimen, nietwaar? In je slaapkamer, op je mobiel, in je boekenkast, met je vrienden, je kleding. Je gaat aan het opruimen, je gaat aan het werken. Je gaat heel ernstig kerken, je gaat ernstig bidden, ernstig zoeken. Je zoekt andere vrienden, je gaat proberen gesprekken daarover te voeren. Je wordt ook teergevoelig als het gaat om de zonde. Je probeert natuurlijk eerst uitwendig de zonde na te laten en dan ga je ontdekken dat het nog in je gedachten zit. En je denkt, hoe zou ik die gedachten zo kunnen concentreren dat ik niet meer aan de zonde van vroeger denk. En zo probeert de mens dan zich af te leiden op allerlei manieren. En hij gaat ook bidden daartegen. Om daartegen in te bidden, hè, om dat zo te bewerken dat hij dat misschien kwijt gaat raken. Die gedachten in zijn hoofd en zijn boze lusten. Ja, die lusten, die probeert hij echt te temperen. Hij probeert met een zekere discipline te leven. Hij gaat een beetje lijken op Luther, hè, die in een klooster trok en en die zichzelf opsloot in een cel, die zichzelf geestelde. Dat doe je dan misschien niet letterlijk. Maar zo gaat een mens proberen om vanuit een wettische ijver toch zo aangenaam te worden voor God. En misschien wel op die manier bekeerd te worden tot God. En dat dat ook nog gepaard gaat met liefde. Dat als je dan eens hoort zingen van wie heeft lust de Heere te vrezen, dat je in stilte je vinger omhoog steekt. Dat je zegt, dat mag ik toch niet ontkennen dat er dat wel eens is. En als dan die psalm gezongen wordt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, dan zing je daarin mee. Ja, en als je dan een geoefend kind van God ontmoet, ik weet nog wel dat ik in die tijd Van Rossum ontmoette. En dan zei Van Rossum bij ons op catechisatie, ja jongens, ik woon in het huis onverbeterlijk. En ik snapte hem wel en toch snapte ik hem niet. Begrijpt u dat? Want ik kon dat verstandelijk wel plaatsen, want je had het een en ander gelezen en gehoord. Maar toch bevindelijk snap je dat toch niet. Dan denk je, zo'n oude man, dat moet toch echt een eikenboom der gerechtigheid zijn. Die moet toch al zo ver gevorderd zijn in de weg der heiligmaking. Hoe kan hij dat nou zeggen? En daarom die les, gemeente, uit u. Geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dat is voor een mens wel zo vernederend. Echt waar. En toch zo profijtelijk om dat te leren. Daarom zegt hier onze catechismus, als het gaat om die goede werken, kom, zegt de catechismus, kom dan, dan zullen we ze eens tegen het licht aanhouden van de volkomenheid van Gods gerechtigheid. Kom, dan zullen we al de geboden eens langsgaan, of ze gans en al gelijkvormig zijn aan ieder gebod. Voel je? Kom, laten we dat dan gaan doen dan. Je kerkgang, hè? Je zit in de kerk. Ja, je hebt je voorgenomen om 3 kwartier goed te luisteren, hè? Je te concentreren. Want je bent hongerig en begeerig naar het woord, naar onderwijs. Maar wees nou eens eerlijk, kun je dat 3 kwartier volhouden? Nee, toch? Nou, dan ontheilig je al het gebod, het Sabbatsgebod. Want God die eist een volkomen gehoorzaamheid aan dat gebod. En als je dan even knikkenbolt, in de kerk, ja, dan zondig je al tegen de heiligheid des Heren, hè, want je zit hier in het huis Gods. Dat is nog meer dan het huis van Willem en Alexander. En dan mag je niet knikkenbollen. Nou, daar heb je het al, hè. Ja, en terwijl je er echt tegen vecht. Want je wil het niet. Je geeft jezelf een knijp in je wang. Ik heb wel eens gehoord van een kind van God die door de weekskerkte, die nam een speld mee naar de kerk. Want die moest 's ochtends vroeg, heel vroeg op. En dan probeerde je met een speld de prins wakker te houden. Ja, ja. Nee, dat is ook niet in tel, hè. Nee, gemeente. En als je zo al die geboden eens langs gaat en je zet aan je goede werken, hè. Ik heb het niet over die zonden, want die zijn direct al afgekeurd. Maar je goede werken tegen dat licht. Hè, en als dan nog weer de wetsprediking van de Heer Jezus erbij komt. De Heer Jezus is toch een lieve zaligmaker, dominee. Maar het is ook een scherpe wetsprediker. Matteüs 5 kun je dat lezen in de bergreden. Dat de Heer Jezus zegt, als je maar even één fractie van een seconde de gedachte hebt over iemand, een verkeerde gedachte over iemand, dan pleeg je in Gods ogen al een moord. En als je maar eventjes één seconde denkt van, nou, wat is dat een mooie vrouw, terwijl je getrouwd bent, dan pleeg je in de ogen van God al overspel. Kijk, en wat is dan ook het middel, gemeente, om dit te leren? Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, dat is de scherpe wetsprediking. Met name van de Heere Jezus zelf. Dat is een vrucht van zijn profetische bediening. Dat de Heilige Geest, de geestelijkheid en de volmaaktheid van de Heilige Wet zo naar binnen brengt. Dat je totaal afgebroken wordt in het stuk van de rechtvaardigmaking. Om rechtvaardig te kunnen verschijnen voor God, gemeente. Totaal afgebroken te worden. Ken je daar nou iets van, gemeente? Want dat beleeft een kind van God. Vroeg of laat, na verloop van tijd, als hij echt uitgewerkt raakt, als hij vastloopt met zichzelf, en als hij hoe langer hoe meer gaat ervaren dat aan alles de zonde kleeft, en als God afdaalt in de kelders van je zonde en je verlorenheid om je aan de grond te brengen voor God. En wat is dat toch profijtelijk, gemeente, om te leren dat het nou alleen maar ligt in dat ene goede werk. En dat is het werk van Christus, gemeente, die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht, die gans en al overeenstemt met de gerechtigheid die God eist in het gericht, die gans en al overeenstemt met de heilige wet van God. Dat daar plaats voor komt, dat alleen in zijn gerechtigheid een zondaar kan bestaan. Zoals Paulus dat zegt in Colossenzen 2 vers 10. In hem zijt gij volmaakt. En daar gaat het om. En daarom tellen de goede werken in het stuk van de rechtvaardigmaking totaal niet mee. En als je dat bevindelijk gaat leren, dan is dat een profijtelijk moment dat de Heere dan ook laat horen. Niet alleen vanuit u geen vrucht in der eeuwigheid, maar ook uw vrucht is uit mij gevonden. Onze tweede gedachte. Uw vrucht? Is er dan toch nog een vruchtje? Ja, want 63 bedoelt met de goede werken, hier in dit geval de vruchten der dankbaarheid, zoals die in vraag en antwoord 64 worden getypeerd. Maar waar komt die vrucht dan vandaan? Nou, dat zegt ons thema van de tweede punt. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dan gaan we naar Hosea. Dat staat in Hosea 14. We hebben het samen ook gelezen. En we lezen die tekst nog een keertje. En dan proberen we die tekst uit te leggen. Efraïm. Er wordt een naam genoemd. Dat is een naam waar de Heere bemoeienissen mee heeft gehad met Efraïm. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Want er is wat gebeurd in het leven van Efraïm. Dat staat in vers 4. Assor zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Immers zal een wees, het type van een arm iemand, bij u ontfermd worden. Tot dat inzicht was hij gekomen. Hij was tot waarachtige bekering gekomen. En nu komt de keuze openbaar. Hij heeft al die afgoden weggeworpen. En dan zegt de Heere: ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dat betekent dat Efraïm dus echt afgebracht is van alles buiten God en buiten Christus. En dat hij mag zien dat God voor hem een groenende dennenboom is. Dat betekent een bron van leven. Een bron die vruchtbaar maakt. En daarom staat er: uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dan verwijzen onze kanttekeningen naar Hosea 13 vers 15. Daar staat: want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Efraïm zal opvallen. Ze zullen allemaal zeggen: is dat Efraïm? Is dat diezelfde Efraïm van vroeger? Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Maar waar komt die vrucht dan vandaan? Dan zeggen onze kanttekeningen: Efraïm zal, hoe ongezien en hoe ongelooflijk het nu schijnt, nochtans in mijn kerk geplant worden. Dat gebeurt soms, hè. Dat zijn van die opvallende bekeringen. Dat je zegt: wat komt er toch van die jongen terecht? Want hij leeft de zonde helemaal uit. Wat moet er met dat meisje toch gebeuren? Want die leeft zo goddeloos. Gaat ook niet meer naar de kerk. En dat dan toch zo'n iemand opeens weer geplant wordt in de kerk Gods. Als een goede boom nog goede vruchten voortbrengen zal. En dan staat er zo kostelijk: dat boetvaardig en gelovig geworden zijnde goede werken doet. Ja, dus toch. Boetvaardig, verootmoedigd, ja heren, het is zo. Ik heb het een beetje geleerd. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Ja heren, dat is zo. Maar uw vrucht wordt uit mij. Uit mij. Wie bent u dan, heren? Wie is dat dan? Uit mij. Dan gaat het evangelie open. Kan ik dan toch nog vruchten voortbrengen? Ja, maar wel uit mij. Zulke onverschillige, goddeloze, vruchteloze en zorgeloze zondaar. Dat is toch een onmogelijkheid? Nee. Want dat gebeurt door de herschepping. We kunnen dat zo prachtig lezen in Efeze 1 vers 4. Waar Paulus de Efeziërs eraan herinnert dat zij uitverkoren zijn in Christus, opdat zij heilig en onberispelijk zullen zijn voor God. Dat is wat. Zo'n vieze, vuile, goddeloze zondaar, uitverkoren in Christus, om heilig en onberispelijk te zijn voor God. Dat is het doel, hoor. Je moet echt niet denken dat God het erbij laat zitten met eerbied gesproken, want hij wil zijn beeld terug. Hij gaat toch op die vruchteloze, goddeloze akker een wonder laten gebeuren. Dat is het wonder van de herschepping, van de wederbarende genade. Dat die waarachtige liefde in het hart wordt uitgestort. En dat hij een nieuw hart gaat krijgen. Dat hij ingelijfd wordt in Christus. Dat hij één plant wordt met de ware wijnstok. Om uit hem vrucht voort te brengen. Daartoe heeft hij hem bestemd al van eeuwigheid. Hij heeft een plan met de zulk. We kunnen dat lezen in dat kostelijke woord. Efeze 2 vers 10. Daar staat. Want wij zijn zijn maaksel. Dat is toch zijn werken. Geschapen in Christus. Dat is de bron. Tot goede werken. Dat is het doel. En dan staat er welke God voorbereid heeft. Dus die heeft God al voorbereid. Dat staat nou in dat raadsbesluit van God. God die zegt, die jongen, die zal ik weer in de voorhoven des Heren planten. En ik laat hem wortelen in Christus. En dan gaat hij zijn levenssappen onttrekken uit een andere bron. Niet meer uit een wettische bron. Niet meer uit het eigen ik. Maar dan laat hij zijn levenssappen door het geloof onttrekken uit die levensbron. Dat is Christus gemeend. En dan zullen er vruchten gaan bloeien die ik al voorbereid heb. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dat betekent, dan zal hij daar een vermaak in hebben. En dan zal Psalm 1 echt waar worden. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom geplant aan een waterstroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Ja, dan gaat hij dat beleven, gemeente. Onze kanttekeningen die zegt, Paulus spreekt hier niet van de eerste schepping, maar van de vernieuwing en de wedergeboorte die in Gods woord een tweede, een nieuwe schepping wordt genoemd. Een wonder. Kijk, en dat blijft dan ook over. En dat houdt ook nooit meer op. Dat zal de eeuwigheid uitmaken. En dan zal een mens zich daarover verwonderen. Die bij God voorbereid zijn. Namelijk in zijn eeuwige raad en door zijn heilige geest in ons. Daarom uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is dus een geschonken vrucht van de heilige geest. Maar de gelovigen die doet het. Met eerbied gesproken, de heilige geest die denkt niet voor u. De Heilige Geest die beweegt niet voor u. De Heilige Geest die loopt niet voor u. De Heilige Geest die handelt niet voor u. Maar de Heilige Geest die drijft daartoe aan. De Heilige Geest die verlicht uw verstand. En de Heilige Geest die brengt de wil in beweging. En de Heilige Geest die stelt de voeten en de handen en de ogen en de oren en de gedachten en het ganse lichaam van de mens in dienst van God. En doet hem ervaren uit u geen vrucht in der eeuwigheid, maar uit mij zal ze gevonden worden. En daarvan geeft de Heilige Schrift twee prachtige voorbeelden. Een voorbeeld van iemand in het begin van het genadeleven. En een voorbeeld van iemand die al ver gevorderd is op de school van het genadeleven. Want ik zei toch, daar kom ik op terug. En dat is Jacobus 2. In het begin van het genadeleven, dat is Rahab de hoer. Ach, wat kennen ze ervan? Ze werkte. Ja, ze werkte. Met het licht dat ze had, maar dat was nou uit hem. Dat was niet uit haar. Dat groeide niet op aarakker. Dat was een wonder, dat is toch een wonder. Als iemand op een gerucht hoort van het volk van God, van die vreemde, onbekende God, en de keuze wordt in haar hart gewerkt, dat heeft ze zelf niet bedacht. Dat heeft ze zelf niet gewerkt, dat heeft Gods geest gewerkt. En toen heeft ze gesmeekt en toen heeft ze gezegd, o Heere, u bent voor mij een onbekende God, maar zou u er eens één van uw kinderen op mijn weg willen plaatsen? Dat gebed dat wordt verhoord hoor. Echt waar, voor een zoekende ziel. Die God wil leren kennen. En toen werd er aan de deur geklopt en toen stonden er twee onbekende mannen. Maar het waren twee mannen van dat volk van God. En toen ze de deur geopend heeft, wat zal haar hart opgesprongen hebben van zielenvreugd. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je zo'n eenvoudig gebed bad en dat er eentje op je weg geplaatst werd om je te onderwijzen. Want dat hebben die verspieders gedaan hoor. Die hebben haar reeds in het karakter van het zaligmakend geloof onderwezen. Hoewel ze dat allemaal nog niet zo verstond. Maar in alle lek en gebrek moest ze leren wat het is om alleen maar op de belofte te steunen. Om door het geloof alleen maar op de belofte af te gaan. Omdat die verspieders gezegd hebben, zolang je achter dat rode koord blijft, dan zul je behouden worden. Dat heeft ze later pas mogen verstaan, waarom nou per se dat rode koord. Daar is ze later in onderwezen, gemeente. Maar de apostel Jacobus zegt, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd? Niet door. Nee. Maar uit die werken bleek zij een gerechtvaardigde te zijn. Uit die werken bleek zij al voor rekening van Christus te staan. Want God die handelt niet met een zondaar buiten Christus om. Tweede voorbeeld is Abraham. En dan kiest Jacobus voor het moment dat hij Isaac offert. En we weten allemaal hoe dat gegaan is. Een hoogtepunt in het geestelijke leven van Abraham, waarvan de Heer Jezus later zegt, hij heeft mijn dag gezien en van verre mogen omhelzen. Want dat was niet zomaar even een smoesje. Toen hij tegen Isaac zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar dat was de taal des geloofs. Dat geloofde Abraham. En daarom kon hij ook zijn zoon offeren. Dat was wat op dat moment een vrucht uit hem. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. En daarom zegt Jacobus, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac offerde? Is dat een wonder, gemeente? Dat is ook een wonder wanneer de Heere door genade je doet verstaan dat uit mij. Als de Heere je uit genade dat doet verstaan dat alles nou uit die ware wijnstok komt. Dat alles nou vloeit uit die bron, uit dat goede werk dat hij gedaan heeft. En dat het daarom ook aan hem alleen maar toe te schrijven is. Ik hoorde gisteren nog van dominee den Oude bij de Amstraatsconferentie. Die zei, Gods kinderen die reizen niet als paddenstoelen uit de grond. Dat heb je soms in de herfst, niet waar, dat je een grasveldje hebt en dan denk je de volgende dag, jongen, wat een paddenstoelen in één keer. Maar zo is het niet met Gods kinderen. Het zijn eikenbomen. En een eikenboom doet er soms 100 jaar over om een grote, volwassen, stevige eikenboom te zijn. En hij begint heel klein en onder de grond als een klein boompje. En zo is het geestelijk ook. Maar de Heere maakt ze tot eikenbomen der gerechtigheid. En daarom die belofte dat ze in hun grijze jaren nog groen en fris zullen zijn. Omdat het gaat om de eer van God. En onze Dordtse leerregels die wijzen erop in hoofdstuk 5... dat het ook een van de middelen is om met vreugde te zien dat de Heer een goed werk in je begonnen is. En dat hij dat zal voleinden tot op de dag van Christus. Maar het is niet alleen voor jezelf. Ik zou bijna zeggen, juist niet. Het is juist bedoeld dat zo'n eikenboom der gerechtigheid of zo'n eikenboomtje, waar de Heere zichzelf gaat verheerlijken, gezien wordt van de mensen. De Heere Jezus zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw Vader die in de hemelen is, zullen verheerlijken. En dat is de praktijk in het gewone dagelijkse leven. Ik heb zulke mensen gekend waarvan een ander zei van, dominee, dat is een echt kind van God. Hoezo dan? Vroeg ik dan. Dat kan ik gewoon merken. Dat kan ik merken aan de manier waarop hij zijn werk doet. Ik heb het wel eens meer verteld van die man die ik begraven heb. Dat hij toen aan het eind van zijn leven afscheid nam. Hij had meer dan 40 jaar hetzelfde bedrijf gewerkt. En was een kind van God. Maar hij wilde absoluut niet hebben dat zij een feest hielden. Want hij hield niet van die personeelsfeestjes. Hij ging er ook nooit naartoe. Hij wilde in stilte vertrekken. En dat er op een gegeven moment op zijn deur geklopt werd. En toen kwamen alle vrouwelijke collega's, die kwamen zijn kantoor binnen. En ze hadden allemaal een cadeau in hun hand. En hij was verbaasd en stil. En hij zei, wat komen jullie doen? Ja, zegt hij. Wij komen u afscheid nemen van u en een cadeau aan u geven. Ja, maar dat wilde ik toch niet. Ja, maar dat wilden wij toch. En toen nam één het woord. En het viel hem op dat alle vrouwelijke collega's er waren. Er was geen man bij. En toen zeiden ze, u bent de enige man die nooit eens een opmerking naar ons maakte met een dubbele bodem. En die niet op een bepaalde manier naar ons zat te kijken. Het zijn maar van die eenvoudige getuigenissen. Laat uw licht al zo schijnen. Het zit hem juist in de praktijk, gemeente. Het zit hem niet in grote preken. Het zit hem niet in veel woorden. Daar moet je maar zuinig mee zijn. Ook als je in een familiekring je bevindt dat je zegt, oh, ik heb het er soms zo benauwd in. Dan moet je maar proberen te vragen aan de Heere. Heere, geef toch dat er wat van me uit mag gaan. Want dat is de klacht van al Gods kinderen dikwijls. Zo gaan ze over de aarde. Tegenover hun kinderen en kleinkinderen zeggen ze, ach Heer, er gaat toch zo weinig van me uit. Och Heer, wilt Gij toch die reuk der liefde eens laten ruiken. Die reuk van gunning, van een hartelijke opwekking om de Heere te vrezen. Dat hoop je toch zo, dat je kinderen, je kleinkinderen jaloers worden op het volk van God. Nee, ze tellen niet mee in het stuk der rechtvaardigmaking. Want als Gods kind straks voor God komt te verschijnen, dan kunnen ze alleen maar verschijnen als zij bekleed zijn met de klederen des heils. Maar die vruchten blijven niet achter op aarde. Ze komen er achteraan. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En hun werken volgen hen na, gemeente. Want die werken, zo schrijft de Heilige Schrift, die zullen blinken als de middagzon in de eeuwigheid. Omdat juist uit die vruchten blijkt wie Christus is geweest voor hen. En ze zullen ruiken naar Christus. En ze zullen schitteren van Christus. En ze zullen ook aan Christus worden toegeschreven. Amen. God en de hemel, wilt u het ons beide leren? Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En uw vrucht wordt uit mij gevonden. Op de school van vrije genade. Tot eer van uw naam. En tot heil van onze zielen. Hartelijk dank voor uw goedheid deze dag aan ons bewezen. Vergeeft u onze zonden. En ga met ons deze week in. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 145. En daarvan het vierde vers. En daar gaat het mij ook weer om dat eerste zinnetje. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Het vierde van 145. Thank you. Graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en vruchtbaarmakende gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.